We gaan met elkaar naar Romeinen 8. Romeinen 8. Er zijn wel al verschillende. Ja. En er zijn nog verschillende. En er zijn nog verschillende malen hebben we daar al bij stilgestaan. Het is nu de vierde keer, denk ik, Romeinen 8. En we willen nogmaals de eerste vier verzen van Romeinen 8 met elkaar lezen. Er staat in Romeinen 8 vers 1. Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de geest des levens in Christus Jezus heeft u vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want wat de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees, God heeft door zijn eigen zoon te zenden in het vlees, aan dat der zonde gelijk, en wel om de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, doch naar de geest. Maar weer tot zover. Ja, we moeten één ding goed begrijpen, dat hebben we ook wel in de afgelopen Bijbelstudies met elkaar gezien, en dat is dat totdat dit sterfelijke ons sterfelijkheid aandoet en dit vergankelijke voorbij is en wij in wezen zijn bij Jezus Christus, opgestaan in een nieuw leven, in een nieuw lichaam, een verheerlijkt lichaam, zal de aanwezigheid van de wet der zonde en des doods altijd worden gevoeld. Die wet der zonde en des doods, waar hier sprake van is, zolang wij hier in dit leven zijn, is die altijd aanwezig. Het is ook nergens hier in Romeinen 8, dat wordt gezegd dat de Heere die wet der zonde en des doods helemaal heeft weggenomen. Zo is het niet. Wij worden niet bevrijd van de aanwezigheid of van de invloed van die wet der zonde, maar we zijn vrijgemaakt, staat er in vers 1, van zijn veroordeling. Er rust geen veroordeling meer op ons. En ik heb u dat wel eens uitgelegd met het voorbeeld van de zwaartekracht. Die zwaartekracht, die is er altijd. En toch, voor dit boekje wat ik hier in mijn handen heb, dat trekt wel aan die zwaartekracht. En als ik het loslaat, dat boekje, dan valt het op de grond, dat weten we allemaal. En er vallen zelfs wel eens dingen helemaal stuk als we ze loslaten. Maar zolang ik mijn hand eronder houd, kan de wet van de zwaartekracht trekken wat hij wil, maar het boekje is vrijgemaakt en in vrijheid gesteld. En zo mag u dat wel zien ook als voorbeeld in Romeinen 8 vers 2, waarover die twee wetten wordt gesproken. De wet van de zonde en des doods en de wet van de geest des levens. Die wet van de zonde des doods, die trekt altijd aan ons. En trekt ons altijd, zou je kunnen zeggen, net als de zwaartekracht, naar beneden. En als je die wet zijn gang laat gaan, en dat hebben we in Romeinen 5 en 6 en 7 afgelopen keer onderzocht, dan vind je daar verschillende malen al over die wet wordt gesproken, die wet der zonde en des doods. Nou, Paulus heeft die wet ook in zijn leven ontdekt, die regel, want hij zegt, dan vind ik deze regel, deze wet in mij, als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade bij mij al op de loer, en voor ik het weet, val ik al. En doe ik al zonde. En doe ik al dingen die ik eigenlijk helemaal niet wens, en helemaal niet wil. Dat is die wet, die regel. En die regel blijft. Want we zijn nog hier op aarde. We wandelen hier nog steeds op aarde in een sterfelijk lichaam. Wij zijn wel verlost in Jezus Christus. Maar die verlossing is, zou je kunnen zeggen, nog niet geheel compleet. Ik wandel nog niet in een verheerlijk lichaam. Ik ben niet bevrijd van de aanwezigheid van de zonde. En sommige mensen in het leven, ja, die hebben wel eens gedacht van we moeten proberen die aanwezigheid van van de zonde daarvoor bevrieden. En die zijn als een kluizenaar gaan leven ergens in een rotspleet. Maar ook dat lost niks op. Want die aanwezigheid van de zonde, daar kan je de ander en de maatschappij wel de schuld van geven. Maar daar vind je de wet der zonde niet alleen. Die wet der zonde die trekt ook aan je eigen hart. En trekt de mens naar beneden. En nogmaals, we worden daar niet vrij van gemaakt. Dat zegt Romeinen 8 niet. Het is alleen zo, ondanks dat die wet er blijft en blijft trekken, dat er een andere wet is die veel machtiger is en veel krachtiger is dan die wet der zonde. En dat is de wet van de geest des levens in Christus Jezus. Het zou mooier vertaald zijn in de NBV, en sommige Engelse vertalingen hebben dat ook als vers 2 zou luiden. Want de wet van de geest des levens in Christus Jezus heeft u vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Die wet van de geest des levens, die vind je alleen maar in Christus Jezus. In niemand anders. En als een gelovige in Christus Jezus is, in hem is en in hem blijft, dan ontdekt hij opeens dat de wet van de geest des levens die Christus heeft geopenbaard, door op te staan uit de doden en onvergankelijk leven aan het licht te brengen, dan ontdekt hij opeens dat dat nieuwe leven, dat Christus heeft geopenbaard, dat eeuwige leven, in hem werkt. En dat het eeuwige leven veel sterker is, die wet, die regel, dan die regel der zonde en des doods die de mens van nature naar beneden trekt. Dan ontdekt hij opeens dat die zaak door Christus Jezus wordt opgeheven en dat die wet van de geest des levens hen vrijmaakt van de wet der zonde en des doods. Dat is praktijk. Dat is praktijk in vers 2. En je zou kunnen zeggen, die vrijheid, hè, die wij dan ervaren, en ook de blijdschap die we dan ervaren, dat als we in Christus Jezus zijn en in hem, als de nieuwe mens, daar ontdekken dat wij, dat zijn opstandingsleven, zijn opstandingskracht, krachtiger is, dat hemelsleven krachtiger is, ja, dan is dat eigenlijk al een voorproefje van de toekomstige heerlijkheid, van de vrijheid van de kinderen Gods, die over de schepping straks in ten volle zal worden geopenbaard. Want het oude zal voorbij gaan en het nieuwe zal straks zijn gekomen. Deze oude schepping zal voorbij gaan en een nieuwe schepping zal komen. Waarbij ook die schepping dan vrij zal zijn gemaakt van de aanwezigheid van de zonde. Met als gevolg het loon van de zonde, de dood. Daarom kom je in Romeinen 8 ook verder op dat zo tegen, hè, ten opzichte van heel de schepping. Want er staat in vers 21 van Romeinen 8. In hope echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Die vrijheid die wij nu al reeds ervaren door het geloof. Niet door aanschouwen, maar door geloof. En als we ons geloof richten op Jezus Christus en we aanvaarden de resultaten van zijn verlossingswerk en dat hij de verlosser is en we gaan daarop in en we zeggen ja en amen en we nemen Christus aan zodat hij woning in ons maakt en wij in hem zijn, ja, dan ervaren wij die wet van de geest des levens en dat hij tot vrijheid brengt, dat hij ons vrijmaakt. Niet alleen vrijmaakt, punt 1, Romeinen 8 vers 1, van de veroordeling, daar begint het mee, maar ook in de tweede plaats ons vrijmaakt in de praktijk van die wet der zonde en des doods. Ondanks dat die wet der zonde en des doods nog steeds aanwezig is in deze schepping, ervaren we dat de wet van de geest des levens, dat het nieuwe leven, krachtig is. En als het ware naar boven wil, naar de hemel wil, in hemels leven wil, dat het op ons dringt tot allerlei geloofsdaden. Ja. Vers 22, want wij weten dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. En niet alleen zij, maar ook wij zelf die de geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap, de verlossing van ons lichaam. Ja, want wij zijn wel verlost. Wij zijn wel in Christus Jezus. Wij zijn wel in die verlossing ingegaan. Maar we zijn nog niet als ware verlost van ons lichaam. We hebben nog steeds een aard lichaam. En ja, we kunnen wel tegen een ander zeggen, wij zijn verlost. En we hebben deel aan dit en dat en zus en zo. Het hele uitleg aan de Bijbel. Maar dan zal die ander zeggen, nou, het doet niks aan je. Jij woont nog steeds in hetzelfde lichaam als ik. En toch mag je zeggen, ja, maar ik leef in hopen. Dat er straks iets leeft in de verwachting van het zoonschap. Hè? De verlossing van mijn lichaam. En dan, ja, zodra die schepping is overgegaan van het oude naar het nieuwe. Zodra wij verlost zijn van het aardse lichaam en een verheerlijk lichaam hebben gelijk aan het zijne. Ja, dan zal ook werkelijk die aanwezigheid van de wet der zon en des doods zal verdwenen zijn. Dan zal ook de schepping niet meer zuchten. En zullen wij ook niet meer zuchten. Want doordat die schepping in barensnood is en die aanwezigheid van de zon er nog steeds is, is het zuchten ook voor ons vaak ook een zuchten. Ja, want er wordt heel wat moeite, strijd, zorgen en leed brengt het leven met zich mee. Goed, ik hoop dat u dat hebt kunnen grijpen. Want er wordt vaak zo vaak de nadruk erop gelegd, als men Romeinen openslaat, op die wet der zonde en des doods, dat die werkt. Ja, die werkt. En vaak komt men niet verder dan Romeinen 7, dat het eigenlijk er voor de gelovigen toch maar een triest verhaal is. Hè, want hij probeert wel heilig te leven, maar het lukt niet. Nee. De fout die veel mensen gelovigen maken, is dezelfde fout die Paulus maakt. Die dacht, ik ben verlost en nou ga ik proberen keurig te leven. Maar als je dat probeert vanuit jezelf, dan ontdek je dat die wet der zonde en des doods zo krachtig in je is. En dat je het uit jezelf ook nooit kan. Nee, dat je je moet richten op Christus, op zijn leven. En dat je je niet aards moet richten op jezelf, maar dat je je hemels moet richten op hem. En als je in verbinding met hem leeft, dan ontdek je opeens, hé, dan gaan de dingen veranderen. Laat God maar in je werken, laat hij het maar in je doen. En in Romeinen 8, vers 1 met 4, staan wij als mens volledig buiten spel. Het is het verlossingswerk van Jezus Christus. Hij heeft ervoor gezorgd dat wij als gevangenen, als wij als veroordeelden, die wachten eigenlijk door de wet. Want de wet, als de wet eenmaal wordt toegepast, dan brengt de wet veroordeling met zich mee. En die veroordeelt ons tot de dood. Dat is die wet der zonde en des doods. Die veroordeelt ons. Maar wij als veroordeelden, als gevangenen, zijn in de vrijheid gesteld. Waarom? Omdat hij die veroordeling weggenomen heeft. En als je uit die vrijheid gaat leven, dat je niet meer onder of te maken krijgt met een veroordeling. En Christus gaat dan nog verder in ons, door ons ook in gemeenschap met hem te brengen. Dat je ontdekt dat er in Christus Jezus ook die wet is van de geest des levens, van het nieuwe leven. Dan ontdek je dat hij maar doorgaat. Hij bevrijdt je niet alleen van de veroordeling van een wet, wat uitloopt op het sterven, op de dood, maar hij bevrijdt je ook nog eens van die werking van de wet der zonde en des dood, die je altijd maar naar beneden trekt, altijd maar in de put helpt. En zo is het dat Christus hier in Romeinen 8 laat zien hoe ver zijn verlossingswerk gaat. Maar vaak vergeten we dat eigenlijk allemaal in het geloof tot ons te nemen. En blijf ergens steken in Romeinen 5, 6 en 7, waar Paulus laat zien, juist laat zien, dat als je het zelf gaat proberen, als verloste, als ware in je oude mens, in jouw natuur, gaat proberen zo heilig mogelijk te leven, ja, dat dan één grote mislukking wordt. En het is dramatisch te moeten constateren dat er zoveel boekjes geschreven zijn over Romeinen, over overwinningsleven, die uiteindelijk eigenlijk ons de weg wijzen van Romeinen 7. We gaan het nu maar zelf proberen hoor. En dat wordt dus een drama. Dat wijst de weg niet naar de overwinning. Daar moeten we juist aandacht geven aan die wet van de geest des levens die je kan vinden in Christus Jezus alleen. Aan die wet moeten we ook aandacht geven. We moeten niet vergeten dat daar Paulus in Romeinen 8 zo over gaat spreken. Want die maakt ons vrij. In Romeinen 5, bijvoorbeeld, Romeinen 5 vers 16, laten we dat nog maar eens lezen over die wet van de geest des levens. Daar staat er in Romeinen 5 vers 16, het oordeel leidde van één overtreding tot veroordeling, maar de genade gaven van vele overtredingen tot rechtvaardiging. Het oordeel leidde van één overtreding van wie? Van Adam? Ja, tot veroordeling. Veroordeling van ons allen. En misschien beseft u het niet, maar heel die mensheid is veroordeeld. Je komt in confrontatie met de wet van God. En wat zegt een wet? Nou, als je de wet breekt, dan wacht alleen nog maar de veroordeling. Een wet heeft een eis. En als aan die eis niet wordt voldaan, zo werkt het, dan wacht de veroordeling. En wat schrijft de wet voor? Bij overtreding, de dood. En die dood is ook tot alle mensen, tot op de dag van vandaag, doorgegaan. Dat leert Romeinen 5. De wet is ingesteld hier in Nederland dat je maar op de rijkswegen 120 kilometer per uur mag rijden, of je het leuk vindt of niet. En als je te hard rijdt en je wordt gefitst, en dat overkomt ons allemaal wel eens een keer, dan krijg je een accept in de bus, of je wil of niet. Dan kan je naar de rechter gaan. En dan kan je tegen die rechter zeggen van, als die man dan zegt, waarom reed u nou zo hard? Dan zeg je, ja, dat weet ik eigenlijk niet. En als je de rechter zegt, ja maar, wilt u het mij vergeven? Dan zal die rechter zeggen, wat is dat voor onzin? U hebt de wet gebroken. U hebt zoveel kilometer te hard gereden en u krijgt een bom. En die moet u betalen. Nou, zo is het in wezen met de overtreding van Adam ook. God had gezegd, als je van die boom der kennis van goed en kwaad eet, zult gij de dood voorzeker sterven. En Adam at, en Adam die nam van die boom samen met Eva. Hij brak de wet van God. En wat waar God voor gewaarschuwd had, kwam uit. En de mens daardoor wordt geconfronteerd met de dood. Ja. Het oordeel leidde van één overtreding tot veroordeling. Maar de genadegave van vele overtredingen van vele overtredingen tot rechtvaardiging. We komen daar straks wel op terug, want daar staat eigenlijk niet rechtvaardiging hier in deze tekst, maar daar staat eigenlijk vonnis. Rechteis. Hetzelfde woord dat in Romeinen 8 vers 4 wordt gebruikt. Waar staat, opdat de eis der wet vervuld zou worden. De eis, het vonnis. En wat was het vonnis voor de mens? Wat was het vonnis van de wet van God? Dat de mens zou sterven. Ja. En wie heeft ervoor gezorgd? Dat aan die eis der wet is voldaan. De Heer Jezus Christus. Ja. Door te lijden en te sterven en de zonde op zich te nemen. Daarom staat er maar de genadegave van, en dat is Christus, die is die genadegave van vele overtredingen, van vele overtredingen van de mensen, tot een vonnis dat aan die eis van de wet is voldaan. En dat de mens dus in feite niet meer geconfronteerd zou worden met de dood. Ja, de lichamelijke dood werkt door tot alle mensen. Maar ook geconfronteerd zou worden met het leven. Denkt u dat als Jezus Christus niet zou zijn gekomen en niet zijn verlossingswerk zal hebben volbracht, denkt u dat er dan ooit één mens, een gelovige of een ongelovige, maar even in het algemeen een mens, denkt u dan dat er ooit één mens zou opstaan uit de doden? Als Jezus Christus zijn werk niet had volbracht, dan was er voor ieder mens geen enkele opstanding. En er is een opstanding ten aanzien van de gelovigen. En er zijn zelfs opstandingen, als je de Bijbel gaat bestuderen, ten aanzien van gelovigen. Want er zijn verschillende groepen gelovigen te onderscheiden. Zoals het volk van Israël. En om maar bij onszelf te blijven, de gemeente van het lichaam van Christus. En al die groepen, die hebben allemaal deel aan een hele aparte opstanding, die op een hele verschillende wijze plaatsvindt, en ook op een verschillend moment plaatsvindt, maar die staan ook op, verder allen die uit Adam zijn geboren. Mijn buurman staat hier op. Ja. Aan heeft hij deel aan de opstanding der doden. Heeft hij deel aan? En door wie heeft hij daar deel aan? Door Christus. En dat is eigenlijk wat Paulus hier zegt in Romeinen 5. Romeinen 5 vers 19. Romeinen 5 vers 19. Door één daad van gerechtigheid komt het voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. Alle mensen maken mee dat ze worden, dat die dood eigenlijk het vonnis was van de wet van God over die ene daad van ongerechtigheid, die ene daad van overtreding van Adam. Dat vonnis in feite wel nu doorgaat tot ieder mens, maar uiteindelijk dat vonnis overrold wordt door die ene daad van gerechtigheid van Jezus Christus, komt het voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. Maak er nou niet van in deze tekst, zoals alverzoeners doen, dat alle mensen dan maar gelijk ook maar behouden zijn, of alle mensen maar tot het volk van Israël behoren, of het alle mensen maar gelijk maar even tot, staat het nou in deze tekst, en alle mensen zijn gelijk maar gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten in Christus, staat dat er? Nee, maar dat maken mensen er soms wel van. Dit heeft niks met behoud te maken. Dit heeft te maken dat de mens uiteindelijk, dat het wat Adam voortbracht en wat tot heel zijn geslacht is doorgegaan, dat op zich de dood, dat wordt weggenomen. En dat de mens dus verrijst en voor God zal staan.
Jij zegt alle en hier staan zeer velen. Mag dat verschillen?
Nee, in vers 19 staat alle. Door één daad van gerechtigheid komt het voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven.
Vers 18.
Is dat vers 18?
Ja, vers 18.
Dan heb ik mij, heb ik het verkeerd opgeschreven. Excuus.
Je leest het heel anders, ja. Bij 19 staat. Zeer vele zondaren geworden
zijn. Ja. Omdat het daar weer verder gaat, dan gaat het dan naar de rechtvaardiging toe. En daar komt om de hoek dat vraagt geloof in wie? Geloof, hè, in Christus Jezus. En dat moeten we wel goed begrijpen. Dat is dat onderscheid tussen die alle en die vele, of zeer vele, waar wij bij hebben stilgestaan. Maar een mens gaat dus niet verloren. Een mens kan nooit zeggen, ja heren, moet je nou eens goed naar me luisteren. Ik kan er niks aan doen. Ik ben uit Adam geboren. Dat is mijn schuld niet. Hij heeft die daad van ongerechtigheid gedaan. Daarom ben ik een zondaar. Ik ben door een zonde geboren. Daar kunt u mij toch niet aanrekenen? Nee, God rekent dat de mens ook niet aan. En het gevolg van die zonde van Adam, dat gevolg heeft Christus ook weggenomen. Dat speelt ook niet ter zake. Als de mens geconfronteerd wordt in de opstanding met God. Het oordeel is daar wel gegeven door de Vader, al het oordeel aan de Zoon. Dat moeten we niet vergeten. En hij, en hij zei dat zelf, dat zijn oordeel rechtvaardig is. Dus laten we dat oordeel, want dan gaan we meteen denken, ja, maar hoe zit dat oordeel dan in elkaar? Dat wil ik vanmorgen niet gaan behandelen. Maar laten we dat oordeel maar aan Jezus Christus over. Hij is degene die namens God optreedt, als Gods Zoon optreedt, en rechtvaardig oordeelt over allen. Ook vers 21 nog, en ik hoop dat ik het nu wel goed op opgeschreven. Romeinen 5 vers 21, gelijk. Zo zou ook de genade heersen door rechtvaardigheid ten eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. Nou, dat is die genade die Hij heeft geopenbaard ten eeuwige leven. Nou, daarom is Christus de tweede Adam. Je kan in Romeinen 15, vers 45, zoek het maar eens op, kan je lezen. Het verschil tussen de eerste Adam en de tweede. De eerste Adam en de laatste Adam. Er staat in 1 Korinthe 15, vers 45. 1 Korinthe 15, vers 45. De eerste mens, Adam, werd een levende ziel. De laatste Adam werd een levendmakende geest. Ja. 1 Korinthe 15, vers 45. De eerste mens, Adam, werd een levende ziel. De laatste Adam werd een levendmakende geest. Nou, hier vind je vers 45. In die verrezen Christus, dus die wet van de geest des levens. In Adam sterven allen, die wet der zonde des doods die heerst, en de veroordeling is onafwendbaar. In Christus Jezus zie je daarentegen dat die wet van de geest des levens openbaar komt, en dat allen levend worden gemaakt. Ja. En dat daar vrijspraak is van die veroordeling. Als je teruggaat naar Romeinen 8, vers 1 tot en met 4, dan ontdek je dat eigenlijk God zijn woorden zo kiest, dat er geen enkele mogelijkheid is, dat daar de gelovige een of andere rol speelt, of dat er iets van de gelovige wordt verwacht dat hij hier doet of inbrengt. Dat komt omdat er zo staat in Romeinen 8 vers 1, zo is er dan nu in het heden geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Vers 2, want. En ook vers 3 begint met want. Dat zit eigenlijk allemaal vast aan het verlossingswerk van Jezus Christus. De mens is hier op geen enkele wijze bij betrokken. Wij van onze kant hoeven daar niets voor te doen. Er is geen enkele inspanning nodig. Want de wet van de geest des levens in Christus Jezus heeft u vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want God heeft door zijn eigen zoon te zenden de zonde veroordeeld in het vlees. Twee keer want. Vers 2. en vers 3. Het is zijn werk. En op geen enkele wijze het onze. En zoveel bijbelcommentaren over Romeinen 8 vers 1 tot 4 gaan daar toch weer altijd maar weer aan draaien. Of in Romeinen 8 vers 1 een zinnetje aan toe te voegen wat je in sommige grondteksten dan vindt, waar dan staat die niet in het vlees wandelen, maar naar de geest, toch naar de geest, of dat ze dus in Romeinen 8 vers 4, waar er staat, opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons, en dan gaan ze die zin die daarna komt, die naar het vlees wandelen, toch naar de geest, ook weer voorwaardelijk stellen. Ze gaan zeggen van, je gaat dat alleen, dat is alleen maar geldig, die veroordeling en die vrijmaking, als je niet naar het vlees wandelt, maar naar de geest, en dan moet je zelf proberen, jongens. Nou, dan kom je weer achter natuurlijk dat het niet lukt. En dat je weer de hele ervaring van Romeinen 7 beleeft. Ik, ellendig mens, daar eindig je dan mee. Maar dat is de volgorde niet. Wij zijn vrij. Dat is het beginpunt. Wij zijn vrijgesteld. Wij zijn geen veroordeelden meer. We zaten in de beklaagde bank. En het vonnis was al geveld. De dood wachtte ons. Maar we zijn geen veroordeelde gevangenen meer. We zijn vrijgelaten. De rechter heeft ons vrijgesproken. En omdat je vrij bent. En in de vrijheid gesteld bent. En als het ware buiten bent. En niemand je meer wat kan maken. Ontdek je ook dat die wet van de geest des levens in je leeft. Omdat je Jezus Christus kent. En dat je heel anders gaat wandelen. Daarom eindigt vers 4 ook. Opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons. Christus heeft die eis der wet vervuld in ons. En als gevolg daarvan wandelen wij niet meer naar het vlees, maar naar de geest. Dat is een constatering van een vaststaand feit. Maar de beleving van het feit begint ermee of u het gaat geloven, ja of nee. Of u het accepteert, ja of nee. Dat je vrij bent. En dat er geen veroordeling meer is. En dat je vrijgemaakt bent. En dat de wet van de geest des levens in je werkt. En dat je het nieuwe leven kent in Christus Jezus. En dat je samen met Christus wandelt.
Ja. En dat lief van geest op God, hoe ik mij ook voel, Heer, u bent mijn doel. Want als ik daar in de regel blijven zitten, werkt dit ook.
Ja. Je kan natuurlijk.
Als je daarna gaat lezen, die eis, dat weet je eis is vervuld, dan moet je daarop blijven zien.
Ja. Ga je natuurlijk op je gevoelens af.
Ja.
Maar de Bijbel zegt niet, dit moet je voelen. De Bijbel zegt niet, dit moet je geloven.
Ja, maar dat is vaak in de praktijk wel.
En dat is het zo. Je moet vaak dwars tegen je gevoelens in, moet je wandelen. En ja, als je op je gevoel gaat leven, ja, dan ben je nergens meer.
Dat geloof vraagt toch inspanning?
Nee, dat is een zeker weten. Dat is het accepteren, dat is geen inspanning, dat is het accepteren van het werk wat Christus voor ons heeft gedaan. En we moeten er niet van gaan maken dat het een werk, dat geloof, dat dat een werk van onze kant is. Het is totaal een werk wat aan ons is geschied. En of je aanvaardt het, of je aanvaardt het niet. Maar om het te aanvaarden, daar is geen enkele inspanning voor nodig. Daar zijn geen geloofswerken, hè, zoals ze dan weer eraan gaan verbinden voor nodig. Als mijn vader mij vroeger zakgeld gaf, dan kan ik er niet van maken, hè, dat mijn vader zeg maar dat allemaal, hij heeft gewerkt ervoor, hij heeft het bij elkaar gehaald en heeft zijn inspanning daarvoor gedaan en hij geeft het mij en dan reikt die hand aan me uit. En dan zal ik zeggen, ja, maar ik moet er nou zoveel moeite voor doen, pa, om dat geld uit je hand in ontvangst te nemen. Ja, kom op, zeg. Doe normaal. Maar de mens is, het hart is arglistig in die dingen. Goed, wij worden niet in twijfel gelaten. Want de betekenis is dat we dus vrij zijn. Romeinen 6 vers 18. Vrijgemaakt van de zonde, zijt gij in de dienst van de gerechtigheid gekomen. Vers 20 van Romeinen 6. Toen gij slaven waart der zonde, waart gij vrij van de gerechtigheid. En vers 22 van Romeinen 6. Thans vrijgemaakt van de zonde. We zijn vrij. Helemaal vrij. En daar begint ook weer Romeinen 8. Vers 1 mee. Zo is het dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Wij zijn vrijgemaakt en vrij van die veroordeling. Het vrij zijn van die veroordeling. En het praktisch ook vrijgemaakt zijn. Door de wet van de geest des levens die in Christus Jezus is. Van die wet der zonde en des doods. Die ons naar beneden trekt. Betekent niet dat we dus een zondeloze volmaaktheid hebben in het vlees. Nee. Volle vrijheid nogmaals wacht in heerlijkheid. Pas als het sterfelijke verslonden zal zijn door het leven. En wij die geest van het zoonschap hebben, de adoptie, het onderpand van onze erfenis die we nu bezitten, en dat het werkelijkheid wordt, dat we kinderen God zijn, en dat het lichaam, dat we van het aardse lichaam ook daadwerkelijk verlost zullen zijn, en dat het sterfelijke onsterfelijkheid zal aandoen. Maar we mogen nu dus leven in de kracht van het opgestane leven. Ja. Er is nog wel een punt dat onze aandacht dus vraagt, en dat is vers 4. Opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, doch naar de geest. De meeste verklaarders van de Bijbel, de meeste Bijbelverklaringen, zien in dit vers, en leg dit vers uit alsof wij ons nu moeten gaan heilig maken. Wij moeten nu praktisch, zeggen ze, in ons leven, nu de wet vervullen, door niet meer naar het vlees te wandelen, maar naar de geest. Men neemt dit vers dus voorwaardelijk. De eis der wet wordt pas in ons leven vervuld, als je niet naar het vlees wandelt, maar naar de geest. Maar dat is de zaak helemaal omdraaien. Wie heeft ervoor gezorgd dat die eis der wet is vervuld? Wie? De Heer Jezus. Dat heeft hij voldaan. Dat heeft hij aan voldaan. En dat heeft hij ook in ons voldaan. Wij die in Christus Jezus zijn. Wij zijn in hem. En hij is in ons. En die eis der wet is vervuld. Wat was die eis der wet? Nou, daar zou ingaan. Wat was nou eigenlijk die eis der wet? Wat eiste de wet? Nou. De primaire waarheid is die wij hier moeten grijpen. Ligt erin dat wij moeten begrijpen wat die eis der wet precies is. Natuurlijk is het zo dat de gehele wet in één woord vervuld is, namelijk in liefde. Als je gaat kijken naar Galaten 5, vers 13. Galaten 5, vers 13. Galaten 5 vers 13. Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn. Gebruikt echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Want de gehele wet is in één woord vervuld, in dit: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Ja. Hier betreft het de Galatiërs. Dit betreft die brief aan Galaten. Dit betreft de handelingen en de roeping in die handelingen. Die roeping ten aanzien van het volk van Israël. Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn. En die vrijheid waarover Paulus hier spreekt, dat is een gevolg van het verlossingswerk van Christus. Echter gebruikt die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde, want de gehele wet is in één woord vervuld. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Natuurlijk is het zo dat de gelovige, en ook de gelovige Jood, Gods wet pas kan gaan gehoorzamen, zodra die verlost is door Jezus Christus. En je ziet ook dat Israël onder een nieuw verbond straks naar die wet gaat leven. En dat zij zich in die wet zullen verlustigen. Daarom lees je ook in Handelingen 20, of Handelingen 21, zoek dat maar eens op. Handelingen 21, die bekende tekst. Handelingen 21, vers 20. En zij loofden God toen zij dit hoorden, en zeiden tot hem: gij ziet, broeder, hoevele duizenden er onder de Joden gelovig zijn geworden, en allen zijn zij ijveraars voor de wet. En natuurlijk, die wet van de geest des levens in Christus Jezus, die ons vrijmaakt van die wet der zonde en des doods. Als we in de vrijheid komen, waar zal dat opstandingsleven, dat nieuwe leven van Christus, automatisch aan voldoen? Aan de wet van God. Alleen zal het dan geen moeten meer zijn, maar een verblijden in zijn. En met nadruk voor de Jood in de handelingen was het zo dat hij ervaarde in zijn leven dat onder het oude verbond hij gebukt ging onder dat juk van de wet van Mozes. Maar hij ervaarde nu het nieuwe verbond werd aangeboden aan Israël, dat hij door dat nieuwe leven dat hij in Christus had, dat hij de wet van God begon te vervullen en dat hij dat het geen last meer voor hem was, maar een lust voor hem was. Hij verlustigde zich in de wet. En heel Psalm 119, de grootste psalm in de Bijbel, wat helemaal gaat over de wet en verlustigen in de wet, die kon niet zingen. Daarom was die fout dat deze gelovigen worden Joden, ijveraars voor de wet geworden waren. Dat was heel normaal. En ook het Israël in de toekomst. Onder het nieuwe verbond zullen ijveraars zijn van de wet. Alleen niet onder een oud verbond, maar onder een nieuw verbond. Als de wet niet op stenen tafelen is geschreven, maar op de vleeselijke tafelen van hun hart. En dat is een heel ander uitgangspunt.
Ja, wil ik even aanmerken. Er zijn twee verschillende wetten. Die eis van die wet van de zonde was de wet des doods. Dus dat was al in Genesis 1. Maar dat is de wet van Mozes. Dus daar ligt ook al een heel groot verschil natuurlijk. Want daar werd het beloofd aan Eva dan. Hè. Ik zal vijand vastzetten tussen u en deze vrouw en zo. Dat was de eerste belofte al van dat Christus zou komen. Maar ik denk ineens, omdat je ook de brieven had. Waarom schrijft Paulus aan de heiligen die daar zijn? Ik bedoel, ik dacht ook altijd,
ja, als je heilig bent, heilig is apart gezet. Nee, dat is al een heel eenvoudig woord leren, hè. Heiligheid is apart gezet. Dan wil ik alleen even verwijzen, diegene die het blad aan hebben, de laatste, zijn vijf moeder, ja, voor klein eigenlijk al daar heel duidelijk over, heel eenvoudig. Als dat even leest, tenminste, daar ben ik toevallig wat gisteren bezig geweest. En daar staat het woord heiligheid zo eigenlijk eenvoudig aangegeven voor het geloof dat die in Christus is.
Ja, oké.
Okay.
Nou, kijk, die wet, kijk, u moet zo zien, dat heb ik al eens meer uitgelegd. De wet van God is als ware een die verandert niet. Dat is hoe God in feite wil, hoe het in zijn schepping toegaat en hoe de schepselen onderling met elkaar in gemeenschap en hem leven. Dat is Gods norm. En Gods norm kwam openbaar in Genesis 1 en in Genesis 2 en 3. Dat is die wet. Dat is de wet van God. De wet van Mozes, sorry dat ik het zeg, is maar een eenvoudig aftreksel, hoor, van die wet van God die veel verder gaat dan de wet van Mozes. De wet van God gaat vele malen verder dan de wet van Mozes. De wet van Mozes ging alleen maar over uiterlijke daden. Je kon rustig, kon je denken, nou, je kan die ander wel vermoorden. Of wat een ellendeling, of wat dit, ik zal hem dit doen, ik zal hem dat doen. Moet je allemaal denken. En de wet van Mozes kwam niet in actie. Alleen maar als je de ander wel deed, ja, dan kwam de wet van Mozes in actie. Maar de wet van God gaat veel verder. De wet van God kijkt niet alleen naar de uiterlijke daden, maar die kijkt dwars door de mens heen en kijkt ook wat jij denkt. Kijkt ook je aan innerlijke motieven. Die kijkt in feite naar je hele gedachtenleven. En daarom de wet die straks uitgedrukt wordt, niet in de wet van Mozes, maar de wet van het nieuwe verbond, die geschreven wordt op die, niet op stenen tafel, op de vleeselijke tafelen van het harde Joden, gaat veel verder. En daarom gaat Matthäus 5, 6 en 7 veel verder als het nieuwe verbond door Christus wordt uitgelegd. Die wet beantwoordt nog veel meer aan de wet van God. En het is natuurlijk die wet van God waarin Romeinen Paulus over spreekt, dat die eis der wet, of dat de eis der wet van God vervuld zou worden. Er was een overtreding gedaan door Adam waar in het paradijs. En het gevolg was de dood. En de mens is veroordeeld in Adam tot de dood. Punt uit. En de gelovige die nu dus is vrijgemaakt van die veroordeling. Ik ben wel met die commentaren eens, die kan nu inderdaad wel beginnen om de wet te gehoorzamen. Een wet die voorheen bewees hoe zwak de mens van nature is. He? Dat is allemaal waar. Maar ik geloof niet dat dat dus de primaire betekenis is van Romeinen 8 vers 4. De primaire waarheid is niet dat wij vrijgemaakt zijn van de wet, opdat we nou de wet mogen vervullen. Maar we zijn vrijgemaakt van de wet, omdat wij gezamenlijk kunnen dan gaan staan op een hoger plan. Op een hoger niveau. Daarom zijn wij vrijgemaakt van de wet. Onze rechtvaardiging is door een gerechtigheid van God buiten de wet om. De wet als ware van Mozes, uitgedrukt in Mozes, die is in feite gepasseerd. Daar is een weg omheen geopenbaard. Kijk maar Romeinen 3, vers 21. Romeinen 3, vers 21. Daar lezen we. Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen. Buiten de wet om is Christus de gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten heel de Bijbel getuigt. En wel gerechtigheid Gods door het geloof van Jezus Christus. Buiten de wet om. Wij lezen in Romeinen 6 dat de zonde geen heerschappij over ons zal hebben. Want wij zijn niet onder de wet, staat er, maar onder de genade. Verder staat in Romeinen, Christus is het einde der wet voor allen die geloven. Laten we daarom oppassen. Ook als je Romeinen Galaten 5 vers 1 zo leest, of vers 13 zo leest, laten we daarom oppassen niet te snel het juk van de wet weer op de schouders te leggen van die kinderen Gods die net notabene in vrijheid zijn gesteld. Je moet als ware voorstellen, veel bijbelcommentators die zien de rechtbank, die zien daar de veroordeelden, het vonnis is geveld, er komt één die het vonnis afwentelt, die zo werkt dat het vonnis niet doorgaat, die kinderen God, die worden in vrijheid gesteld, ze lopen de deur uit, ze lopen de rechtsbank uit, en dan zijn die bijbelcommentaren en die sturen iedereen terug, de rechtbank in. Je moet je onder de wet gaan stellen. Je moet nou volgens die wet proberen krampachtig te gaan leven vanuit jezelf. Nou, dat wordt dus een drama. Christus is het einde van die wet. We leven niet onder de wet, maar onder de genade. Opdat de zonde geen heerschappij over ons zal hebben. Het woord eis, hier, in Romeinen 8 vers 4... betekent dus echt de eis van de wet. Het recht van de wet. Hetgeen wat de wet verlangt. De eerste keer dat het woord voorkomt in het Grieks, dat vind je in Romeinen 1. Ga er maar eens naartoe. Romeinen 1. Romeinen 1 vers 32. Romeinen 1 vers 32. Immers, hoewel zij de rechteis van God kenden, namelijk dat zij die zulke dingen bedrijven de dood verdienen, doen zij het niet alleen zelf, maar schenken ook nog een bijval aan wie ze bedrijven. Hoewel zij de rechteis, datzelfde woord, uit Romeinen 8 vers 4, de rechteis van God kenden, namelijk die zulke dingen bedrijven de dood verdienen. Hier heeft dus dit woord, rechteis, niets te maken met het trachten de wet te gehoorzamen. Het heeft mee te maken met het ontdekken van het feit dat waar de wet gebroken wordt, de wet de dood eist. Hier wordt niet gezegd dat ze moeten gaan trachten de wet te gehoorzamen. Hier wordt alleen maar gezegd dat ze de wet breken en dat ze daardoor de dood verdienen. De wet eist, dat moeten we goed begrijpen, de wet eist in de eerste plaats altijd gehoorzaamheid. Als je naar de tweede keer gaat dat het in Romeinen voorkomt, dat is in Romeinen 2 vers 26. Romeinen 2 vers 26. Dat gaat over de heidenen. Zal dan indien de onbesnedenen de eisen der wet in acht neemt, zijn onbesnedenheid niet voor besnijdenis gelden? En als de onbesnedene de eisen der wet in acht neemt. Je moet de eisen van de wet in acht nemen. We moeten dus niet vergeten steeds, dat als je de eisen van de wet, de rechteisen van de wet, niet in acht neemt en je breekt de wet, dat de eis van Gods wet niet is dat je dan maar voor de toekomst moet proberen je voortaan maar aan de wet te houden. Nee, het was niet zo in het paradijs toen Adam gezondigd had dat God zei, ach Adam, je hebt gezondigd, nou ja, probeer het nou de volgende keer niet meer te doen, jongen. Nee, en alles blijft bij hetzelfde. Nee, de eis van de wet was duidelijk. Gij zult voor zeker de dood sterven. En het gevolg van die eis was dat de mens, dat Adam, de dood stierf. En dat die dood tot alle mensen is doorgegaan. Daarom blijft er voor de mens en voor ieder mens alleen maar de dood en de veroordeling over in de dood. Diakoimai is dus, dat is Grieks voor je voor eis, is dus de rechteis van God. De rechtvaardige eis van God. Het is ook tevens het vonnis, de veroordeling. En zo wordt dus dit ook gebruikt in Romeinen 5 vers 16 en Romeinen 5 vers 18 waar we mee begonnen. En dan wil ik daarmee eindigen. Dan gaan we nogmaals naar Romeinen 5. Allereerst vers 16. En het is met het geschenk niet zo als door het zondigen van één. Want het oordeel leidde van één overtreding tot veroordeling. Maar de genade gaven van vele overtreding tot. En er staat hier rechtvaardiging. Maar er staat het woord eis. Het woord vonnis. Laten we het dan nogmaals eens lezen om proberen deze tekst te snappen. En te begrijpen. En het is met het geschenk niet zo. Welk geschenk wordt hier bedoeld? Ja, het geschenk van genade. En wie is dat geschenk? De Heer Jezus. En het is met het geschenk van God, de Heer Jezus Christus, niet zo. En de genade die God schenkt, niet zo. Als door het zondigen van één, die ene Adam. Want het oordeel leidde van die ene overtreding van Adam tot veroordeling. Die veroordeling die we terugvinden, Romeinen 8 vers 1. Waarvan staat dat er nu geen veroordeling meer is voor degenen die in Christus Jezus zijn. Maar de genadegave, Christus, en zijn werk die hij verrichtte, van vele overtredingen van de mens, tot ook tot een vonnis, tot een eis. En Christus heeft ook geëist. Hij heeft de wet vervuld. De eis der wet vervuld. En hij kan eisen. En die eis is leven. Net zo goed aan de andere kant. Door die ene daad van ongerechtigheid, de eis was voor de mens dood. Zo eist Christus nu leven. En de uitspraak van de rechtbank is leven. Begrijpt u dat? Het is vonnis. Het wordt een beetje vertroebeld hier in de vertaling door het woordje rechteis of rechtvaardig vonnis, wat het eigenlijk is. Te vertalen met het woord rechtvaardiging, dan wordt die hele tekst wordt veel moeilijker te begrijpen. Dat is hetzelfde geval met vers 18, waar ook weer rechtvaardiging wordt gebruikt, terwijl er eigenlijk rechtvaardig vonnis staat. Laten we maar lezen vers 18. Derhalve gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. Ja, maar er staat geen tot rechtvaardiging ten leven. Er staat tot vonnis ten leven. Tot rechtvaardig vonnis ten leven. Laten we de tekst nog maar eens rustig lezen. Vers 18. Derhalve, gelijk het door één daad van overtreding van Adam voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, die veroordeling van Romeinen 8 vers 1, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid van de laatste Adam Jezus Christus voor alle mensen tot een rechtvaardig vonnis ten leven. Er is vonnis gesproken. Eerst luidde het vonnis in Genesis 3, in Genesis 2 en 3. Luidde het vonnis de dood. Door de ene daad van gerechtigheid van Christus luidt het vonnis leven. En daarom staat de mens in feite ook op.
Maar bedoel ze met zich gerechtvaardigd?
Ja, maar dan moet je niet.
Maar waar wordt het
ja, dat weet ik ook niet. Dat weet ik ook niet. Dat moet je luiden.
Ik dacht dat het begrijpelijker was.
Misschien, maar ik vind het juist moeilijker worden.
Ja, ja, maar ga je misschien niet denken aan gerechtvaardigd.
Ja. Goed. Nu terug naar Romeinen 8 vers 4 en dan gaat u het hoop ik grijpen. En ik lees nog vers 3 erbij. Want wat de wet niet vermocht, en wij die proberen de wet te houden niet vermochten, omdat zij zwak was door het vlees. Hè? Ons lichaam is zwak, wij zijn mensen. Hè? En wat de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees, God heeft door zijn eigen zoon te zenden in een vlees, in een lichaam, aan dat der zonde gelijk. Ja, hij is ons in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde, hij had een zondig lichaam gelijk als wij, alleen hij was door de Heilige Geest verwekt, hè, in de moederschoot van Maria, en wel om de zonde veroordeeld in het vlees. Hij droeg de zonden ook weg in zijn lichaam op het hout, omdat de eis, het vonnis der wet, vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, doch naar de geest. Dat rechtvaardig vonnis van de wet is in ons vervuld geworden. Want de Zoon van God werd veroordeeld voor de zonde, waarvoor wij eigenlijk als gevangenen, als geoordeelden, eigenlijk zaten in de beklaagde bank en het vonnis al werd uitgesproken en de dood, de executie, zou je kunnen zeggen, alleen nog maar wachten. Maar wij zijn vrijgemaakt van die veroordeling. Dat heeft die verlossing van Christus Jezus teweeg gebracht. En dat is een heerlijk feit, dat wij die eens lagen onder het vonnis der wet, wij nu niet langer meer onder de wet zijn, maar onder de genade. En dat heerlijke feit, dat ons dus geen veroordeling meer wacht, maakt dat wij, omdat wij in Christus Jezus zijn, omdat die wet van de geest des levens in ons werkt, maakt dat wij niet langer wandelen naar het vlees, maar naar de geest. Dit vers laat dus zien dat omdat aan de eis van de wet voldaan is, wij gerechtelijk ook vrijgesproken zijn, wij in de vrijheid zijn gesteld, wij geen veroordeelde gevangenen meer zijn, wij deel gekregen hebben aan Christus, het leven in hem, en dat de geest des levens, die wet van de geest des levens, van het nieuwe leven, in ons werkt, waardoor wij helemaal geen behoefte meer hebben om te gehoorzamen aan die wet der zonden en des doods. Daar zijn wij vrij van gemaakt, wij wandelen naar het nieuwe leven, naar de geest, en we wandelen niet meer naar het vlees. En dat is dus een constatering, een gevolg, een vaststaand feit, een gevolg van het verlossingswerk van Christus. En bijna al die verklaringen, die draaien maar de zaak om. Die gaan hier weer van maken, ja, nee, dat is voorwaardelijk hoor. Dit geldt alleen maar als je het voor elkaar krijgt in je leven, dat je niet naar het vlees wandelt, maar naar de geest. Je plaatst ons weer terug Romeinen 7 in. Waardoor, ja, we dan weer ervaren dat het uit onszelf natuurlijk weer niet lukt. Ja. Maar het is niet zo dat aan de eis van de wet pas voldaan is als wij niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Het is hier niet voorwaardelijk. Nee, het is een feit dat aan de eis der wet in ons is voldaan door het werk van Christus in en aan ons. Er is geen veroordeling meer. Wij zijn in de vrijheid gesteld. En nu die heerlijkheid van de vrijheid der kinderen Gods ervaren, wandelen we niet meer naar het vlees, maar naar de geest. Dat is een feit. En je moet dat omarmen. En eenvoudig uit dat feit gaan leven. Ja. En als je naar jezelf gaat kijken, ja, dan kan je alleen maar gaan twijfelen. En als je op jezelf gaat proberen te doen, ja, dan wordt het teleurstelling. Maar nogmaals, je moet je niet richten op jezelf. Je moet je richten op Christus. En vanuit die vrijheid der kinderen Gods daadwerkelijk gaan leven. Wandel dan naar de geest. En niet naar het vlees.